We gaan met elkaar, waar we gebleven zijn, naar 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 3. En dat hoofdstuk, dat gaan wij met elkaar lezen. Dat hoofdstuk van de 1 Thessalonicenzen brief. Hoofdstuk 3. En daar staat in vers 1. Daarom hebben wij, want wij konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En wij hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof, dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn, want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden, zoals gij ook weet dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, en dat gij ons ten alle tijde in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u, zijn wij dan ook, broeders, bij al onze nood en druk vertroost over u door uw geloof. Want nu leven wij als gij staat in de Heere. Want welke dank kunnen wij Goden over u vergelden voor al de blijdschap waarmede wij ons om u verblijden voor onze God? Nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader, en onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. En u doet de Heere toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen, zoals ook gij gezind zijn jegens u, om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. Tot zover deze 13 verzen van hoofdstuk 3. Het hoofdstuk begint met een link. Een link naar het voorgaande hoofdstuk door het woordje daarom in vers 1. Daarom hebben wij. Daarom. Dat daarom, dat slaat terug naar die versen 19 en 20 van het vorige hoofdstuk wat daarvoor staat. Er staat, want wie is onze hoop of blijdschap of erekans voor onze Heere Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Dat waren de Thessalonicenzen. En daarom, omdat Paulus zoveel van die Thessalonicenzen hield. Hè, zoveel omdat deze Thessalonicenzen tot geloof gekomen waren in hem. En hij overhaast had moeten vertrekken vanwege dat er een oproer kwam, een tegenstand van de Joden. Hè, we hebben dat overdacht. Daarom zat hij in zorg over hen. En daarom heeft hij, vers 1, wij konden het niet langer uithouden, hij kon het niet langer verdragen, besloten alleen te Athene achter te blijven, en we hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie, gezonden om u te versterken. Uithouden, verdragen. Ja, dat is het woord stego in het Grieks. Dat komt ook dat woord uithouden, ik kon het niet langer uithouden. Dat komt ook voor in vers 5. En ook is het daar weer een herhaling. Ook weer daar beginnen met het woordje daarom, net als vers 1. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem, dat is Timotheus, om mij te vergewissen van uw geloof. Ja, Paulus kon het gewoon niet uithouden. Hij kon het als het ware niet meer verdragen. Hij moest er wat aan gaan doen. Hij moest Timotheus wel sturen. En daarom besloot hij ook zelf te Athene achter te blijven, maar Timotheus naar deze jong bekeerde in de stad Thessalonica te sturen om te vragen van en te onderzoeken hoe het met die Thessalonicenzen het verging. Die zo'n enorme vervolging en verdrukking van de zijde van de Joden te verdragen hadden. Hij was zo bezorgd over hen. Hij vreesde dat het geloof van deze jongbekeerde zou bezwijken en dat ze het eenvoudig in het geloof op zouden geven. Ja, deze vrees, die kennen wij allemaal. Deze vrees kent elke voorganger ten opzichte van de gelovigen die in zijn samenkomst komen. De vrees dat misschien toch in de week, of als hij ze niet meer zoveel ziet, of hun geloof niet zou bezwijken. En daar zit hij dan over in angst. Daar maakt hij zich als het ware zorgen over. Diezelfde zorgen kent elke moeder. Die als het ware ziet dat eerst het kind, wat ze bij haar gehad heeft vele jaren, opgroeit, volwassen wordt en de deur uitgaat. Dan is er altijd zorg, altijd vrees van gaat het wel goed met hem of met haar. Vooral als ze niet meer thuis zijn, vooral als ze ver weg zijn, dan is daar zowel bij vader en moeder is daar een vrees. Zal het wel goed gaan? En vooral als gelovige denk je dan, zal het wel goed gaan in het geloof? Zal hij of zij wel in het geloof blijven staan? En die vrees hier, die liep bij Paulus hoog op. Hij voelde als ware dat hij machteloos stond ten opzichte van de situatie, ten opzichte van de Thessalonicenzen. Zijn hart lag bij hen, maar hij moest ze loslaten. Hij moest ze toevertrouwen, overgeven aan de Heer. Laat hem maar eens lezen zijn vrees en die angst die hij heeft, die zorg die hij heeft. Vers 1. Daarom hebben wij, want we konden het niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven. En we hebben Timotheus, onze broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus, gezonden om u te versterken en u te vermanen in zaken uw geloof. Dat niemand zou wankelen onder deze verdrukkingen. Gij weet immers zelf dat wij daartoe bestemd zijn. Want ook toen wij bij u waren, zeiden wij u reeds dat wij zouden verdrukt worden. Zoals gij ook weet dat geschied is. Daarom kon ik het ook niet langer uithouden. En zond hem om mij te vergewissen van uw geloof. Of de verzoeker u misschien verzocht had. En onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn. Hij stuurt Timotheus. En Timotheus komt terug. En Timotheus stelt hem gerust. Vers 6. Maar thans, nu Timotheus van u tot ons teruggekeerd is en ons goede tijding gebracht heeft van uw geloof en uw liefde, en dat gij ons ten alle tijden in goede herinnering houdt, even verlangend om ons te zien als wij u, zijn we dan ook broeders, bij al onze nood en druk, vertroost over u door uw geloof. Want nu leven wij als gij staat in de Heer. Want met welke dank kunnen wij God over u vergelden voor al de blijdschap waarmede wij ons om u verblijden voor onze God? Hij was gewoon enorm, niet alleen gerustgesteld, maar enorm verblijd toen hij hoorde dat deze Thessalonicenzen gewoon stonden in het geloof. Helemaal niet dat hun geloof wankelde. Ze stonden, staat er, in de Heere, vers 8. Ze stonden in de Heere. Ze stonden in het geloof. En waar wij net als Paulus vaak in ons leven geen rekening mee houden, dat is, ja wacht even, de Heer is er ook nog. Gelukkig maar. Wij staan machteloos, maar de Heer niet. En de Heer houdt hen vast. En we moeten vaak onze kinderen loslaten. We moeten vaak de ander loslaten. En leren toe te vertrouwen en over te geven aan de Heer. En wat kan je dan alleen maar doen? Wat Paulus ook deed, dag en nacht ze voor Gods genadetroon brengen. Vers 10. Nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Ja. Dag en nacht was hij daarmee bezig. Nou, dat mag je best doen. Je mag best de ander voor Gods genadetroon brengen. Maar het is goed om ons altijd te realiseren dat wij de ander ook mogen loslaten. Ja, zelfs ook aan de andere kant ook moeten loslaten en moeten toevertrouwen aan de Heer. En als we ons beseffen dat de Heer altijd bij die ander is en dat de Heer met hen zijn weg zal gaan, dan wordt het voor ons ook veel gemakkelijker om die ander los te laten en over te geven en toe te vertrouwen aan de Heer. We zien hier in vers 1 dat Paulus een besluit neemt. Daarom hebben wij, maar we konden niet langer uithouden, besloten alleen te Athene achter te blijven en we hebben Timotheus, onze broeder, tot u gezonden. Hij besloot. Paulus neemt hier een besluit. Paulus bleef in Athene achter en Timotheus wordt gezonden. Waarom nou Timotheus? Waarom ging Paulus zelf niet? Nou, dat is nogal duidelijk. Paulus werd vervolgd. Ja, maar dan Timotheus niet. Ja, Timotheus ook. Die hele groep die met Paulus meetrok, dat waren allemaal verkondigers, medearbeiders van Paulus. Daar hoorde Silas bij, door de Silvanus bij. Er hoorde ook Timotheus bij, die trokken met hem mee. Dan kan je de handelingen lezen. Maar waarom werd nou uit de groep Timotheus gekozen? Waarom ging Paulus zelf niet? Nou, als Paulus zou zijn gegaan, ik denk dat je zo aan Paulus kon zien dat hij een Jood was. Dat was uiterlijk zo te zien. En men kende Paulus ook. Die zocht men ook. Maar Timotheus, wat was er met Timotheus aan de hand? Timotheus had een Griekse vader. Dat was echt een Griek. Op een top. En waarschijnlijk kon je aan de buitenkant nou niet zien dat het eigenlijk een Jood was. Hij had wel een moeder die Jood was, maar hij had een Griekse vader. Hij was ook Grieks opgevoed. Nou, als hij als Griek door Griekenland reisde en terugging naar Thessalonica om daar met die gelovigen daar te spreken en hen te versterken in het geloof enzovoort. Ja, dat zou helemaal niet opvallen. Hè, in zo'n Griekse stad, Thessalonica. Daarom kon je maar beter Timotheus zenden. En zo deed men ook. Ja, wij nemen ook in ons leven besluiten. Wij willen ook een heleboel. Paulus ook. Want daar bidt Paulus voor aan de Heere vers 10. Nacht en dag bidden wij vurig dat wij uw aangezicht mogen zien en voltooien wat nog aan uw geloof ontbreekt. Hij, onze God en Vader en onze Heere Jezus, banen ons de weg tot u. Paulus wil dolgraag terug naar Thessalonica. En hij bidt daar vurig voor. Dat hij hun aangezicht weer zal zien. Dat hij ze weer kan ontmoeten. Dat hij weer uit het woord van God met hen mag spreken. Wat toen het Oude Testament was. Om hen uit te leggen aangaande de tijden en de gelegenheden des Heren. Die staan uitgebreid in de profetieën van de profeten opgeschreven. En het waren ook allemaal Joden die daar in Thessalonica tot geloof gekomen waren. Dus daar kon hij vanuit het Oude Testament goed mee van gedachten wisselen. Maar er moest nog meer verteld worden. Hij moest nog wat afmaken, vond hij. Hij was nog lang niet klaar. Hij had na 2-3 weken had hij moeten vluchten. Vanwege de oproer die daar kwam en de vervolging en de verdrukking van de zijde der Joden. Maar ja, is dat ooit gebeurd? Ja, we kunnen wel dingen willen. En dingen ook wel dingen. En dingen wensen. Paulus hier ook. Onze God en Vader, onze Heer Jezus, banen ons de weg tot u. Die maken maar de weg vrij. Dat ik weer tot jullie kan komen. Maar is dat gebeurd ooit? Dat is never nooit gebeurd. Als je de handelingen nagaat, zie je dat de zendingsreis van Paulus de andere kant opging. En niet meer terug naar Thessalonica. Wij willen wel een heleboel, maar soms gaat het toch in ons leven anders. We moeten daarom ook maar de dingen, dat heeft Paulus ook moeten doen, en deze dienstknechten die bij hem waren ook allemaal, soms moet je de dingen maar overlaten in de handen van de Heer, want het is Gods werk. Het is niet ons werk. En ook al vinden wij dat we nog wat nodige moeten doen en moeten voltooien, ja. De Heer zal dat dan wel weer voltooien. Misschien wel weer via een ander. En dan moet je maar overgeven. En de Heer gewoon toevertrouwen. Dan staat er verder in vers 12. En u doet de Heer toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen. Zoals ook wij gezind zijn jegens u om uw harten te versterken. Zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Ja, Paulus wist de tijd is nog kort. Dat was zo in die tijd van de handelingen. Christus kon ieder moment wederkomen. Hij verwachtte dat nog bij zijn leven. We zien dat dat heel sterk aanwezig is in deze brief. Omdat het heel sterk aanwezig is in de handelingen. Christus stond ook aan de rechterhand des Vaders. Hij stond als het ware klaar om weder te keren. Dat is in deze tijd helemaal niet zo. Maar in die tijd wel. Israël hoefde zich alleen maar te bekeren. Maar in plaats van Israël zich bekeerde, bekeerden zij zich niet. En daardoor is Christus niet wedergekomen. Maar Paulus en deze Thessalonicenzen, ze verwachten nog de Heere bij hen leven. En wat wil die eigenlijk? Dat als de Heere Jezus Christus wederkomt, dat ze dan onberispelijk zullen zijn in heiligheid voor hun God en Vader bij de komst van de Heere Jezus Christus met al zijn heiligen. En hoe zouden deze, als Christus wederkwam, hoe zouden deze Thessalonicenzen dan voor de Heere staan? Nou, dat staat dan in 2 Korinthe 5. Als Christus zou wederkomen, dan stonden zij in 2 Korinthe 5, vers 10, voor de Bema, voor de rechterstoel van Christus. Thessalonicenzen 5, vers 10. 2 Korinthe 5, vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En daar was Paulus mee bezig. Hij wist dat deze Thessalonicenzen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard zouden worden bij zijn komst hier op aarde. En dat dan openbaar zou worden wat deze Thessalonicenzen hebben gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Wat ze in het lichaam, dit aardse lichaam, wat ze daarin gedaan hebben, verricht hebben. Goede dingen of kwade dingen. En we weten verder uit de Korinthebrieven dat als je goede dingen gedaan hebt, dan is daar loon voor. En zijn het kwade dingen die je gedaan heeft, eigenlijk geen goede dingen die je gedaan heeft, ja, dan hou je daar niets aan over. En Paulus laat al zien in de Korinthebrief dat er heel veel christenen zijn in die tijd die die dachten dat ze hele goede dingen voor de Heere deden. En dat hebben we in onze tijd nog net zo. En dat zijn hele vrome dingen allemaal. Maar in feite, als het beproefd wordt door God, dan zegt God, daar heb ik nooit de opdracht voor gegeven. Heel veel christenen, ook in onze tijd, die denken van, ik ga eens voor de Heere wat moois doen. En die gaan er dan dingen doen. Die zeggen, nou, ik ga dit aanpakken of dat aanpakken. Maar ja, je hebt één groot probleem. Als je later dan voor die rechterstoel staat, dan denk je, nou zal ik uitbetaald worden, want ik heb toch wel een heel goed ding gedaan voor de Heere. Dan zegt de Heere, ja, dat heb je voor jezelf blijkbaar gedaan, want ik heb je de opdracht daar nooit toe gegeven, joh. Dan ben je heel erg mee bezig geweest, heel druk mee geweest, maar sorry. Dat is niet mijn werk, dat is jouw werk. En is het hout, hooi en stoppelen. En blijft daar niets van over. Vergeet dus niet straks. Zal er heel veel van al dat christelijke werk, wat allemaal christelijk heet, ben ik van overtuigd, heel veel verbranden als het door Gods geest wordt getoetst. Alleen de zaken waar God ons de opdracht voor gegeven heeft, die beloont hij. Niet waar wij van denken dat het Gods werk is. En dat is toch wel een hele belangrijke. Tja, het nemen van besluiten, dat moeten wij ook doen in ons leven. Wij nemen ook heel veel besluiten. En het nemen van besluiten, dat is niet zo gemakkelijk. Vaak vragen wij ons af, is dat wel het goede besluit? En ik moet ook zeggen, als ik maar bij mijn eigen leven blijf en ik kijk terug in mijn leven, dan heb ik soms wel in mijn leven hele belangrijke besluiten genomen waarvan ik dacht, dat is het goede besluit. Maar waar ik vaak na 1, 2, 3, 4 of misschien wel vele jaren dan achterkwam, dat ik daarna toch, toen de gevolgen van dat besluit me aan mij voordeden, dat ik later dacht, nou begin ik een beetje te twijfelen of dat wel het goede besluit is geweest. Had ik niet beter dit, had ik niet beter dat? Heb ik toen wel de goede keus gemaakt? Christenen gaan met besluiten en het nemen van besluiten heel raar om. Elke keer weer loop ik daartegen op in de praktijk. En hoe komt dat? Dat komt het nemen van besluiten wat christenen verkeerd geleerd. Daarom kan je het ook zo vaak niet kwalijk nemen. Hoe gaan christenen nou in de praktijk om met het nemen van besluiten? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. En misschien gaat het er wel een beetje om glimlachen. Dat mag best. Hoe nemen nou christenen een besluit in de praktijk van hun leven? Nou, als voorbeeld maar. Stel ik maandag, dan morgen, dan zit ik weer op mijn werk. En we hebben op het werk bij mij, hebben we in de gang, hebben we een koffieautomaat. Dan mag je koffie uithalen. Die automaat die geeft koffie, die geeft thee. En stel het is 10 uur en ik besluit, ik heb dorst, ik wil wat gaan drinken. Ik loop de gang op, ik loop naar het koffieautomaat. Ik sta daarvoor en ik kijk en wat kan ik nemen? Ik kan koffie nemen of ik kan thee nemen. En ik weet niet wat ik kiezen zal. Wat moet ik nou doen? Koffie of thee? Opeens denk ik, wacht eens. Ik heb een telefoon bij me. Ik bel mijn baas. En ik bel mijn baas. Mijn baas heet Hans. Doet hij dat even niet zo. Ik zeg, Hans, wat zou ik nou nemen, joh? Ik sta hier voor het koffieautomaat. Ik kan koffie nemen of thee. Wat zal ik nou nemen? Nou zal mijn baas tegen me zeggen, nice, bel je me daarvoor? Ja, wat moet ik nou nemen, Hans? Koffie of thee? Hij zegt, wat kan mij nou schelen wat je neemt, joh? Of koffie of thee? Als je dorst hebt, dan neem je koffie of thee. Die automaat die geeft ook nog cappuccino, chocolademelk, komt zelfs soep uit. Wat zal mij interesseren wat je neemt? Kies! Oh. Nou, dan neem ik toch maar misschien koffie of chocolademelk. En ik ga weer terug naar de afdeling. Maar het is koud 2 uur later en het is 12:30 geworden en het is pauze. En ik ga naar de kantine. En ik loop de kantine binnen en ik sta daar voor die toonder. En er liggen broodjes kaas en er liggen broodjes rosbief. En ik denk, wat moet ik nou kiezen? En weer pak ik de telefoon en ik bel weer mijn baas. Hans, wat moet ik nemen? Moet ik nou een broodje kaas kiezen of een broodje rosbief? Want was nou goed voor me, dat weet ik niet. Wat zou nou goed voor me zijn? Moet ik nou op het broodje rosbief en moet je daar dan nog peper en zout op doen? Want ja, is dat nou wel zo goed voor mij, peper en zout op de rosbief? Zou ik dan toch niet meer broodje kaas nemen? Weet je wat mijn baas gaat denken? Nijs, die is hartstikke gek geworden. Die heeft last van delirium. Ik denk dat hij heel zachtjes tegen me zal zeggen, Nijs, zullen we niet een afspraakje voor je maken bij de Arbo-dienst? Dan kan je eens met de Arbo-arts, de bedrijfsarts gaan praten. Waar of niet? Maar miljoenen christenen doen dat de hele godganse dag richting Jezus Christus. Vergis je daar niet in. En dat wordt ze zo geleerd. Het is niet te geloven. Daar vallen ze Jezus Christus mee lastig. Met zulke aardse keuzes. Wat zegt de Bijbel? Bedenk de aardse dingen en ga daarna over die aardse dingen met de Heer praten. Nee, wat zegt de Bijbel? Bedenk niet die aardse dingen, maar bedenk de dingen die boven zijn. En als je die bedenkt en die overdenkt, ja, daar mag je mee naar de Heer als ware gaan. En daar wil de Heer je dan inzicht in geven. Maar die persoonlijke dingen hier en nu, die aardse dingen, daar moet je zelf in kiezen. En heel veel van die keuzes, net of koffie en thee of een broodje kaas of een broodje rosbief, daar zit niets goeds of fouts aan. Ja, het zou kunnen wezen dat het broodje rosbief misschien, terwijl ik het niet weet, bedorven is. En dat ik er later achter kom als ik thuis ben, dat ik last van mijn maag krijg. En dat ik iets gegeten heb wat bedorven was. En dat ik later toch denk, ik kan toch beter dat broodje kaas kunnen nemen. Dat kan zo zijn, gewoon in het aardse vlak. Maar dat heeft niets te maken met dat geestelijke. En dat is het probleem. We moeten als christen oppassen dat wij niet weglopen voor onze eigen verantwoordelijkheid. Want dat zit er in feite wel achter. Als we in het leven hier en nu voor keuze staan, dan willen wij vaak een ja-knikje van onze Heer en Heiland. Zodat wij die verantwoordelijkheid niet dragen dan en niet nemen voor onze eigen keuzes, maar dat Hij dat neemt. Nou kijk, ik denk, je maakt soms rare dingen mee, maar Laten we nog eens een voorbeeld geven. Ik geloof dat wij behoren dan tot het lichaam van Christus. Maar het lichaam van Christus zal ook net als deze Thessalonicens die voor de Bema komen, voor het rechterstoel, zullen wij ook voor de Heere verschijnen. Ook wij zullen verantwoording moeten afleggen wat wij in dit lichaam hebben verricht. Het zij goed, het zij kwaad. En met kwaad wordt echt bedoeld zonde. Echt moedwillig afwijken van de Heere. De weg van de Heere in je leven niet gaan. Een weg van zonden opgaan. De weg van de wereld opgaan. En dan weten we als christen heel goed wel wat die weg is. Als we uit die gemeenschap met Christus stappen. En we gaan gewoon onze eigen weg. Wat zegt de Heere? De Heere zei bijvoorbeeld dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Ja, als we denken van, ach, dan neem het maar op een loopje mee. We kiezen voor andere dingen en we blijven in ons nest liggen. Zoals deze morgen. Of s'avonds is er een samenkomst en daar gaan we niet naartoe. Ja, dat is een ander geval. Dan maak je hele duidelijke keuzes. Waarvan de Heer zal zeggen, nou, ik weet niet of dat nou de goede zijn. Om eens even Pietje recht uit te spreken. Maar we moeten oppassen voor kinderlijk gedrag. Voor vroom, steriel gekweel. Dat we met keuzes waar niets goed en niets kwaad in zit, dat we daarmee tot de Heer gaan. Denk maar niet als wij later voor de Heer staan, dat de Heer zal zeggen en dat hij zal zeggen, oh, nou komt meneer van Zuilenkom aan bod. Oké. De Nijs van Zuilenkom, eens kijken. De Nijs, je hebt in november 2006 mocht jij een leaseauto uitkiezen, hè, voor ING. Ja, dat klopt. Wat heeft u daar gekozen? Ik heb daarvoor gekozen een Honda Civic. Oh ja joh, maar dat was wel fout. Ik had gewild dat je een Opel Kadett had genomen. Denkt u dat Christus dat ooit zal zeggen? Dat is ladikoek. Maar je maakt christenen mee die met dat soort gebeden tot de Heer gaan. Het is te bespottelijk voor woorden. Het is het weglopen voor eigen verantwoordelijkheid. Het is kinderlijk gedrag. En het is in feite vroom gepraat. En dat is heel erg triest. Het probleem ook is in die dingen dat in heel veel gemeenten, en dan gaan we het hebben over allerlei morele vragen en ethische vragen. Dat zijn geen Bijbelse vragen hoor. Maar die liggen meer in het ethische vlak en meer in het morele vlak. En daar worden dan in levenssituaties worden daar allerlei keuzes gemaakt. En dan krijg je een soort waas van, daar word ik altijd een beetje krielig op. Een samenhang van allerlei, laten we het maar noemen, christelijke normen en waarden. Die een groep, die een kerk, die een gemeente bedenkt. En daaraan moet iedereen maar voldoen, hè? Aan die mening. Die is dan zogenaamd een Bijbelse mening, heb er niks mee te maken. Maar het is de mening van die groep, het is die mening soms van die voorganger. En dat is dan een soort code. En als je aan die code voldoet in je leven, en als je zo handelt, dan doe je het goed. Maar als je niet aan die code beantwoordt, dan doe je het fout. Dan lig je er ook uit. In heel veel kringen wordt er op gestuurd op die manier dat je geen eigen mening mag hebben. Er wordt ook de verantwoordelijkheid van die gelovigen afgehaald. En elke groep, elke kring, elke gemeente, elke kerk, elke samenkomst, elke groep mensen die bijeenkomen rondom het woord van Christus, die moeten altijd oppassen dat ze niet naar dat sectarische toe gaan. Dat ze ruimte overlaten voor mekaars mening. En dat je niet de verantwoordelijkheid van de ander gaat afpakken. En die ander kan dat in het begin wel heel erg fijn vinden en lekker vinden, want heel veel mensen vinden het fijn als je niet meer hoeft te kiezen. Als je geen eigen mening hoeft te hebben. Als er voor je wordt gedacht. Dat is lekker makkelijk. Want waar gaan we dan naartoe? Dan gaan we weer terug eigenlijk in de tijd. Dan worden we weer opeens kind. Vroeger waren we allemaal kind. We zijn allemaal kind geweest. En vroeger vader en moeder koos. En jij niet als kind. En het was heerlijk makkelijk wandelen. En vooral in de geestelijke dingen. Natuurlijk Nou, wel wezen, je wordt wedergeboren. Je wordt een baby in de wieg en je wordt een kind. Je bent een zuigeling, hè, enzovoort, zoals de Bijbel vertelt. Je groeit op, je bent kind van God. En in die kindertijd, ja, is het zo dat er inderdaad wel voor je wordt gekozen. Word je wegwijs gemaakt in de Bijbel. Je begrijpt er nog niet zoveel van. Je hoort ervan en je leert ervan, enzovoort, enzovoort. Maar waar moet de voorganger en waar moet de groep op letten? Moet er ruimte geven dat zo'n persoon kan groeien. Zo snel mogelijk kan groeien. Volwassen kan worden in het geloof. En zelf op eigen benen kan gaan staan. En dat de groep niet meer voor die ander gaat denken. En dat die groep niet voor die ander gaat besluiten. Maar dat iemand in zijn eigen verantwoordelijkheid volwassen kan staan in het geloof in de Heer. En we hebben allemaal, net als Paulus hier, een soort vrees om het aan de Heer dan over te laten. De Heer Paulus dacht, dat is veel te kort. 3 weken. Dat is veel te kort, Heer. Ik moet naar ze toe. Ik moet het nog voltooien. En hij bad ervoor, vurig. Of God de Vader en de Heer Jezus Christus een weg zou banen naar die Thessalonicenzen toe. Ja, mooi niet. In Gods ogen was het helemaal niet nodig. En wij moeten ook leren in ons leven dat te durven over te geven en de ander ook echt de ruimte te geven voor een eigen mening. En als een gelovige soms tegen mij zegt over een Bijbeltekst, ja, maar daar denk ik toch anders over, denk ik. Hé, heerlijk. Net als een kind die opgroeit, is tegen zijn vader en moeder het durft te zeggen, nee, ik heb een andere mening. Dan moet je als vader moet je denken, snotverdorie, wil jij je grote mond wel eens houden? Dan moet je denken, yes, hij wordt volwassen. Toch? Een hele andere manier van denken. Maar zo moeten we wel met elkaar omgaan. En niet zo betuttelend zijn. En dat is de kwestie. Misschien zou iemand zeggen, ja, maar je mag toch ook om wijsheid bidden? Je mag daar toch om vragen? Ook over die aardse dingen? Want ik sta soms voor hele belangrijke keuzes. Moet ik die opleiding volgen? Of niet? Of moet ik die baan accepteren? Of niet? Of moet ik daar naartoe gaan verhuizen? Of niet? Of moet ik dat huis kopen? Of niet? Want er zitten soms enorme financiële gevolgen aan. Of moet ik die auto nou kopen? Ja of niet? Ja, er zijn heel veel van dat soort vraagstukken. Maar nogmaals, die laat de Heer aan ons over. Daar hebben we zelf die verantwoordelijkheid over. En die vraag moet je ook niet gaan voorleggen aan andere gelovigen. Want ja, wat krijg je dan? De een zal zeggen, dat moet je wel doen. En de ander zal zeggen, dat moet je niet doen. Nee, het is je eigen verantwoordelijkheid. Die eigen verantwoordelijkheid moet je nemen. Ja, zeggen sommigen, maar in Jacobus staat toch in Jacobus 1 dat je om die wijsheid mag vragen en mag bidden. En dat God je dan het antwoord zal geven. Laten we eens opzoeken, Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus 1, vers 5. Vers 5. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is ongestadig op al zijn wegen. Deze tekst wordt in onze tijd te pas en te onpas gebruikt om maar te zeggen, kijk, heb je een vraag? Ook in het praktische leven. Je gaat me naar de Heer. En hij geeft je de wijsheid wat je moet doen. En dan moet je ook niet twijfelen als je bidt. Je moet standvastig staan. Want als je dat doet, dan zal het hem gegeven worden. Dat staat hier toch? Ja mensen, dit is teksten volledig uit zijn verband rukken. We hebben al uitgebreid bij de Jacobusbrief stilgestaan. Aan wie werd dit geschreven? Vers 1. Jacobus, hier was dat, de halfbroer van de Heer Jezus, hebben we gezien. Een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus groet de 12 stammen in de verstrooiing. In de diaspora. Aan wie schreef hij het? Aan het volk van Israël. En, waar, En wat hadden die 12 stammen in de verstrooiing, het volk Israël, nodig? In die tijd toen ze tot geloof kwamen. Nou, dat ze als ze wijsheid nodig hadden, dat God hun dan die wijsheid gaf. Wat voor wijsheid dan? Aardse wijsheid? Of ik een auto wel of niet moet kopen? Of ik wel of niet een opleiding moet volgen? Of ik wel of niet moet verhuizen? Of die baan moet nemen? Nee, dat niet. Zoek maar eens op Jacobus 3. Jacobus 3. Vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. En indien gij echte bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. Pas op, hè, dat wijsheid in aardse besluiten, als we daarom gaan vragen, dat niet wijsheid in aardse beslissingen is. Want dat komt heel gevaarlijk in de buurt van deze aardse wijsheid. Dat is ambitie. En wat is dat voor wijsheid? Dat is aardse wijsheid. En Paulus noemt dat ongeestelijk. Duivels. En vaak die keuzes die je alleen, als je alleen maar met die aardse dingen bezig bent, en keuzes er allemaal in, om je carrière zo goed mogelijk te doen, noem maar op. Ja, daar zit dan vaak naijver bij, dat de een de ander voorbij wil streven. Daar is heel veel zelfzucht. Ik wil me doen laten gelden. Ik wil boven jou staan. En ik wil carrière maken. Misschien wat ten koste van jou. Ja. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde. En allerlei kwade praktijk. Dat is niet de wijsheid van boven. Wat is dan die wijsheid van boven van Jacobus 1? Maar indien iemand van u in wijsheid tekortschiet, iemand van die 12 stammen in de verstrooiing, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wat is dat voor wijsheid? Daar zoek dan maar op in Lucas 21. Daar heeft de Heer het beloofd. Lucas 21. Vers 12. Wat zei daar de Heer tegen de 12 discipelen? Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan. Aan u 12. Aan u 12 discipelen. Aan u 12 apostelen. En u vervolgen. Door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koning en stadhouders te leiden, om mijns naams wil. En is dat gebeurd met de 12? Ja. En niet alleen met de 12, maar met ook alle die tot geloof kwamen in de handelingen. Door de prediking, de handelingen van die 12 apostelen. Vers 13. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Ja, ze worden gebracht voor die stadhouders. Paulus werd gebracht voor de stadhouders. Voor Felix en noem ze allemaal maar op. En koningen, Agrippa en noem maar op. En ze werden gesleurd naar de synagoge en daar werden ze gegeesteld. En ze kregen ze stokslagen en weet ik allemaal niet wat. Maar het zal hier voor u uitlopen dat gij zult getuigen. Dat je moet gaan spreken waarom je de Heer Jezus Christus als Messias hebt aangenomen, gij Jood. Vers 14, neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Oh, je hoeft je helemaal geen zorgen te maken, zei de Heer. Als je dan voor de synagoge staat, of voor het Sanhedrin staat, of voor een koning staat, of voor een stadhouder vraagt, je bent misschien een ongeletterd man of vrouw, je hebt helemaal geen opleiding genoten, maar je hebt mij aanvaard als Messias, zoals het in de handelingen, Dan hoef jij je helemaal vooraf niet zorgen te maken over hoe je je nou precies moet verdedigen, want ik ga je verdedigen. Hoe? Vers 15. Want ik zal u mond en wijsheid geven. Daar heb je de wijsheid van Jacobus 1. Maar ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden. En gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan, door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Punt, streep, uit. En is zo gegaan? Het is zo gegaan. De Heere was hun mond, de Heere gaf hun wijsheid en niemand kon tegen ze op. Niemand. Al die fariseeën, al die wetgeleerden, heel dat Sanhedrin, de voorgangers van de synagogen, ze konden niet tegen de wijsheid op. Waarom? Het was de wijsheid die van bovenaf kwam. De woorden werden hun geschonken. Gij zult getuigen. En ze hebben getuigd. Zo is het ook gegaan. Zoek maar op in Handelingen 4. Dan zie je die verwondering. Als daar Petrus en Johannes voor het Sanhedrin worden gebracht. 2 van die 12. Handelingen 4. Vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. Ja, was horen ze ringen getuigen van de Messias. Van die Jezus van Nazareth. En bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich. En zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Het waren maar eenvoudige en ongeletterde mensen. Maar ze konden niet tegen hen op. Ja. Dat zie je later ook in Handelingen 6. Handelingen 6. De Heer doet zijn woord gestand. Vers 8 bij Stefanus. En Stefanus vol van genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen op van hen die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen, der Cyreniërs en de Alexandrijnen en van de Joden uit Sicilië en Azië. En reden twisten met Stefanus en ze waren niet bij machten. Waar waren ze niet bij mijn machten? De wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Daar heb je het. De wijsheid van boven werd hem geschonken. Hij hoefde er maar om te bidden en het werd hem gegeven. Christus was zijn mond. Christus getuigde door hem heen. Dat is die wijsheid van boven. En u hoeft niet gaan twijfelen. Moet niet gaan denken van zou de Heer dat wel aan me geven. Nee, de Heer gaf het. En dat was in die tijd een gave. Een gift die je geschonken werd. 1 Korinther 12. Verzacht. We kunnen wel meer tekst uit de handeling opzoeken, maar dat is steeds hetzelfde. 1 Thessalonicenzen 12. Of 1 Korinther 12, vers 8. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachtens dezelfde geest. Daar heb je het. Wijsheid was in die tijd een gave. Die wijsheid die van bovenaf kwam. Dat is die wijsheid. Is het nou zo dat je op die wijsheid kan rekenen in het nemen van aardse besluiten hier en nu? Wel nee, dat is de tekst uit zijn verband. Rukken, je kan nu niet zeggen dat opgaat. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudigweg en zonder verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Je kan niet zeggen in aardse dingen, nou dan zal je hoeft er maar om te bidden, joh, en dan weet je gelijk wat je moet doen. Oh ja? Is het dan zo dat u een e-mail krijgt vanuit de hemel? Nou, ik niet hoor. Of dat er opeens een papiertje naar beneden dwarrelt. Of dat er opeens via de PTT dat er een brief wordt bezorgd van boven. Daar staat van nou, koop die auto maar. Of neem maar een Honda Civic. Of neem die Opel Kadett maar. Of dat broodje rosbief of dat broodje kaas. Ga toch weg. Maar christenen gaan zo bespottelijk om. Met het maken van keuzes in hun leven. En maken daar vergissingen in. Kijk, mijn zussen, dat is ook zo met talloze andere teksten die ook aan de apostelen gegeven zijn. Zoek maar eens op Matthäus 11. Nee, Matthäus 21. Matthäus 21. Daar staat in vers 18. Matthäus 21, vers 18. Desmorgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. Ja, die vijgenboom, dat is een type van Israël, dat weet u wel. En dit is eigenlijk een zinnebeeldige voorstelling dat de Heer Jezus, toen hij op aarde wandelde, ja, steeds maar vrucht zocht, de vrucht van het geloof, aan die vijgenboom, aan Israël. En hoe die ook zocht, jaar in jaar uit, hij zag geen vrucht. Men verwierp hem, men nam hem niet aan. Ja, men wilde wel de wonderen, men wilde wel de tekenen en de genezingen, ja, dat willen ze vandaag ook. Maar geloven, hou maar. En de Heer die irriteert zich daar zo aan, dat hij als het ware tegen Israël zegt, en hier eigenlijk tegen die vijgenboom zegt, hij gaat erbij staan en hij zegt, nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En dat geslacht, nee. En terstond verdoort dan die vijgenboom. Nou, die discipelen staan erbij. En die zien daar in feite een wonder vertrekken. Die vijgenboom die verdoort. En dat vinden ze zo prachtig dat dat gebeurt. Dat alleen al. Dus daar staat in vers 20... En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden, hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, voorwaar ik zeg u, indien gij geloof hebt en niet twijfelt, zult gij niet alleen doen wat met de vijgenboom is gebeurd, dat wonder dus herhalen, met een willekeurige boom, maar zelfs indien gij tot deze berg zegt, hef u op en werp u in zee, het zal geschieden. En dan krijg je die mooie tekst. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Tot wie wordt dat gezegd? Tot wie? Tot die 12. Wordt dat tot mij gezegd? Nee, er staat hier niet bij, tussen haakjes, dat de Heer zegt, en van zuilen kom. Dat staat niet in mijn Bijbel. Staat daar bij u erin? Staat uw naam daartussen? Nee. Dat is niet tegen u gezegd. Zelfs Paulus' naam staat hier niet tussen. Ik lees in 1 Thessalonicenzen 3 dat die vuren bad. En maar bid, dag en nacht. En maar bidden, en maar vragen. De Heere banen u een weg tot u. Want ik moet nog iets voltooien bij u. Ik moet nog wat afmaken bij u. Ik ben zo kort bij u geweest. Ik verlang u zo te zien. En de Heer zegt, mooi niet. Je gaat de andere kant op. De weg gaat door. Het leven gaat gewoon door. Je moet ze loslaten, die Thessalonicenzen. Ik zal waarvoor ze zorgen. Met zoveel woorden krijgt hij dat niet te horen. Maar hij begrijpt het later wel. De weg gaat zo niet. En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen. Er zijn echt christenen die geloven vandaag de dag, als ze maar zullen bidden. Net als in verband ook met Jacobus 1. Nou, je hoeft er maar om te bidden, joh. En je ontvangt het. Zelfs al zeg je tegen, al moet je geloof natuurlijk groot genoeg zijn, dan ga je voor een berg staan en zeg je, hef u op en werp u in zee. Nou, je kan voor naar Mount Everest gaan. Hè. Misschien wilt u naar Nepal gaan, hè, van de zomer. Nou, dan ga je daarvoor naar Mount Everest staan, vol in het geloof, en zeg je, werp u in zee. Nou, dan bent u echt achterlijk bezig. Sorry dat ik het zeg. Die Mount Everest gaat nooit in de Indische Oceaan. Never, nooit. Maar christenen zijn, die gedragen zich net als kleine kinderen. Die niet te geloven. Die willen dit soort teksten toepassen op vandaag. Zelfs tegen 12 apostelen is gezegd, nog in een bepaalde handelingen toestand. Er zijn vele predikers en die plukken maar dit soort teksten en werpen ze er maar mee. Het is te triest voor woorden. En het is een weglopen van de eigen volwassenheid. Waar geeft de Heere Jezus Christus ons wijsheid in? Nou, als je dat woord wijsheid nog een keer opzoekt, dat is die hele bekende tekst in Efeze 1. in Efeze 1. Daar komt dat woord wijsheid wel weer terug. Efeze 1, vers 15. Daarom houd ook ik gehoord hebbende van uw geloof in de Heer Jezus Christus en van uw geliefde tot al de heiligen niet op te danken en uw gedenkende bij mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop in de eerste plaats zijn roeping, Christus' roeping, wekt. 2. Hoe rijk de heerlijkheid is van Christus' erfenis in het heilige, in het Grieks eigenlijk. En 3. Hoe overweldigend groot zijn kracht, zijn opstandingskracht, Christus' opstandingskracht is aan ons, die geloven. Je ziet hier, daar komt het woord wijsheid terug. U geeft de geest van wijsheid. In deze tijd wil God ook ons een geest van wijsheid geven. Verlicht de ogen van ons hart. Zodat we gaan bedenken en ontdekken de dingen die boven zijn. De bovenhemelse zegeningen, de hemelse gewesten. Dat dat aan ons geopenbaard wordt. Dat we echt daar wijs van worden. En dat is ook niet een zaak van bid en u zal gegeven worden. Het was niet zo dat Paulus die bad hiervoor, voortdurend bad hij hiervoor. Nee, hij vroeg het of God de Vader het de gelovigen, de Efeziërs, wilde geven. Maar het was geen wet van mede en perzen. Denk maar niet dat de Heer het zomaar gaf. De Heer kijkt het hart aan. En wil die wijsheid je dan geven. Dat is de wijsheid van vandaag, de geest van wijsheid. Maar zo wijs is de christen helaas van tegenwoordig niet. Want als ik aan de christen van tegenwoordig vraag, weet u, want je moet één ding weten, vers 18, weet je dan welke hoop Christus' roeping wekt? Ken je de hoop van de roeping van Christus? Dan wordt het heel stil en blijft het ook heel stil, want dat weten ze niet. En als je vraagt, weet je dan de rijkdom van de heerlijkheid van Christus' erfenis in het heilige der heiligen? Dan zijn ze opeens heel erg stil, staan ze met stomheid geslagen, nog nooit van gehoord. Als je dan vraagt hoe overweldigend groot Christus' opstandingskracht is aan ons, en je begint over de nieuwe mens en alles wat eraan vast zit, ja, dan wordt het een beetje moeilijk. Maar daar gaat het om. Bedenk niet de aardse dingen, die zijn niet zo belangrijk meer, maar bedenk de hemelse dingen. En de wijsheid van boven staat daarmee in verband. En niet met die aardse dingen. Hoe moeten we dan in die aardse dingen... Hoe moeten we dan in die aardse dingen staan? Nou, als je naar Hebreeën 5 gaat, dan leer je uit dat verband, Hebreeën 5, leer je nog wel hoe dat dan in de praktijk werkt. Voor heel veel gelovigen is het zo dat ze nog nodig hebben. Hè? Vers 12. Of 11 maar voor het geheel. Hierover hebben wij veel te zeggen. Ja, over die zaken van Efeze 1 hebben we ook nog heel veel te zeggen hoor. Over die hoop van die roeping enzovoort. En die rijkdom van die erfenis en die opstandingskracht. Christus' opstandingskracht enzovoort. Hierover hebben wij nog veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Waarom? Is het zo moeilijk? Nee, dit is niet zo moeilijk. Omdat de reden is omdat gij traag zijt in het horen. Dat is het probleem met de christenen. Ze zijn traag in het horen. Want hoewel gij naar de tijd gerekend leraars behoorden te zijn, ze kenden al jarenlang Christus als Messias. Deze Hebreërs en vandaag de dag kennen christenen al jarenlang de Heer Jezus. Ze hadden al lang een leraar van de Bijbel moeten wezen, maar ze kennen de Bijbel helaas nog niet. Er zijn nog steeds kleine kindjes in de wieg. Hoewel gij naar de tijd gerekend leraars worden te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert. Het ABC, aap nood mis. Triest, maar het is wel zo. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Want een ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. En daarom zie je vaak kinderen Gods die zo opgevoed maar worden. Dat ze voor elk wissewasje... Of ze nou een kopje thee moeten zetten op een of een kop koffie. Ja mensen, daarmee gaan ze naar de Heer met zulke onbenulligheden. En dan weten ze op het geestelijke vlak vaak ook niet wat ze moeten kiezen. Hebben ze geen enkel onderscheid, steken ze ook alles in de mond. Want iedereen die in ieder geval van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. De rechte prediking uit het woord van God kent hij niet. En de zaken die hiervoor staan over de hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dat zegt hem niks. Maar ook die zaken die we net lazen in Efeze 1, die zeggen hem ook niks. De hele verborgenheid is voor hem gesloten en blijft voor hem een gesloten boek en blijft voor hem verborgen. Dat is de probleem. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Ben je volwassen in het geloof, dan zijn je zinnen geoefend. Dan ken je, dat is een kenmerk van een volwassene in het geloof, die kent het onderscheid tussen goed en kwaad. Een heleboel keuzes in ons leven zijn op zich allemaal goede keuzes. Welke keuze je dan ook maakt, of je nou kiest A, B, C of D. Zowel A als B als C als D is van goed. En misschien is voor A veel te zeggen en voor B veel te zeggen en C wat minder. Maar al die keuzes, in feite het is jouw keuze. En je verantwoordelijkheid ligt geheel bij jou. Valt de Heer daar ook niet mee lastig? De Heer antwoordt daarop niet. Je kan misschien eens overleggen met een ander, wat zou jij doen? Maar je moet goed oppassen, want de een die stuurt je links en de ander stuurt je rechts. En het gaat uiteindelijk in je leven om je eigen mening, om je eigen keus. Maar wat je ook als volwassen in het geloof hebt, ja, je weet wel degelijk, heb je inzicht gekregen wat goed en wat slecht is voor je. Dus je ziet soms best wel wat niet goed voor je is. En diep in je hart weet je dat ook wel. Want je hebt dat onderscheid. Hoef je niet aan de Heer te vragen. Dat geweten wat ieder mens heeft, wat eigenlijk is afgestompt, hè, door wat maatschappij en wat de wereld om je heen leert en hoe ze denken, ja, dat wordt weer wakker gemaakt op het moment, en weer gezond gemaakt op het moment dat je Christus leert kennen. Wij zijn vervuld met zijn geest. En als volwassene ken je het onderscheid tussen goed en kwaad. Je hebt je zinnen geoefend. En dan weet je best wel dat er soms wegen voor je zijn. Als je die opslaat, ja, dat dat slecht voor je is. Dat dat gevaar voor je kan opleveren. Nou, doe dat dan niet, wees dan wijs. En wat is het belangrijkste wat je aan het eind van die weg als volwassenheid nog leert? En daar besluiten we mee. Dat is Job 28... waar Job uitgebreid spreekt over de wijsheid. Job 28. En daar eindigen we dan mee. Er staat in vers 12 van Job 28. Maar de wijsheid, waar wordt zij gevonden? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? De sterveling kent haar waarde niet. En ze wordt niet gevonden in het land der levenden. De waterdiepte zegt, in mij is ze niet. En de zee zegt, zij is niet bij mij. Gedegen goud kan voor haar niet gegeven worden. En zilver kan niet als haar koopprijs worden afgewogen. Ze kan niet worden geschat tegen het fijne goud van Ophir, nog tegen de kostbare seropaas of de lazuursteen. Goud nog glas kunnen haar evenaren. Maar ruilt haar niet tegen kleinoodien van gelouderd goud. Parelmoer noch kristal komen naast haar in aanmerking. En het bezit van wijsheid gaat koralen te boven. De chrysoliet uit Ethiopië kan haar niet evenaren. Tegen louter fijn goud kan ze niet geschat worden. Deze wijsheid dan, van waar komt zij? En waar toch is de verblijfplaats van het inzicht? Zij is onttrokken aan het oog van al dat leeft. Zelfs voor het gevogelte des hemels is ze verborgen. Het verderf en het dood zeggen, met onze oren hebben wij haar gerucht vernomen. God kent de weg tot haar. Hij weet haar verblijfplaats. Want hij schouwt tot de einden der aarde. Wat onder de ganse hemel is, ziet hij. Toen hij voor de wind de kracht vaststelde en van het water de maat bepaalde. Toen hij de regen een wet voorschreef en de bliksem schichtte een weg. Toen zag hij haar en verkondigde haar. Hij stelde haar op haar plaats en doorgrondde haar. Maar tot de mens zeide hij, zie, de vreze des Heren, dat is de wijsheid. En van het kwade te wijken is inzicht. En dat geeft God als ware wel degelijk aan de gelovigen. Dat is een wijsheid van boven. Verlicht de ogen des harten, zodat je van bovenaf kan bedenken de dingen die boven zijn. En van bovenaf zo je aardse leven ook in dat perspectief kan zien. En dan worden al die aardse keuzes veel minder belangrijk. Want dan worden de hemelse dingen veel belangrijker voor je. Dan ben je daarmee bezig. En dan in het leven van het kwade te wijken. Ja, dat is inzicht hebben. Dat is onderscheid hebben. Tussen goed en kwaad. Dan zijn je zinnen geoefend. Dat is het kenmerk van de volwassenen. Amen.